Dankjewel, Chris, voor dit prachtige lied, dit gebed om wijsheid. Goedemiddag allemaal. Wij gaan vanmiddag met elkaar nadenken over de bemoedigende gemeente. Bouwen aan een cultuur van bemoediging. Het thema van de conferentie, de kracht van bemoediging. We zijn al een aardig eindje op pad, de laatste dag alweer. Vanmorgen heeft Arjan gesproken over het zijn van een instrument in de hand van God. En vanmiddag willen we een ander aspect van bemoediging bespreken en dat is het aspect van de gemeente. De gemeente als een plaats van bemoediging. Je kan ook zeggen als een cultuur van bemoediging. Nou, voordat ik daar wat over ga delen, stel ik voor dat we eerst een gedeelte gaan lezen uit de Bijbel. En dat doen we in Hebreeën hoofdstuk 3. Dus ik wil aan je vragen om te bladeren naar Hebreeën hoofdstuk 3. En dan gaan we lezen vanaf vers 7. Ik zal vanmiddag meerdere gedeeltes behandelen. Het is niet één gedeelte, maar we beginnen met Hebreeën 3. Hebreeën 3 vanaf vers 7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, zij hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geweest op dat geslacht en ik heb gesproken, altijd dwalen zij met hun hart. En zij hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Even tot zover. We gaan als eerste met elkaar nadenken over de bemoedigende gemeente, het belang ervan. Waarom is een bemoedigende gemeente van belang? Waarom is dat belangrijk? Vervolgens wil ik hem iets zeggen over de obstakels om in de gemeente een cultuur van bemoediging te hebben. Ik wil komen tot derde punt, het geheim, of ook gezegd de uitdaging van de cultuur van bemoediging in de gemeente. En als laatste kijken we naar een voorbeeld, als we daar nog tijd voor hebben. Maar eerst het belang. Ik geloof, broeders en zusters, laat ik met die stelling beginnen, dat wij leven in de laatste dagen. Satan is bezig zijn laatste stuiptrekkingen uit te voeren. Hij vecht in deze wereld tegen alles wat maar iets van Christus vertegenwoordigt. Iets van het Lam vertegenwoordigt in deze wereld. Daar richt hij zijn pijlen op. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente. Maar je kunt ook denken aan het volk Israël. Je kunt denken aan het huwelijk tussen een man en een vrouw. Beeld van het evangelie, beeld van de verhouding tussen de Heer Jezus en de gemeente. Daar zet Satan zijn pijlen op. Daar hoeven we vanmiddag geen voorbeelden van te noemen. Hij maakt jacht op alles wat iets van de Heer Jezus weerspiegelt in deze wereld. En dus ook op de gemeente. En dus ook op christenen, op individuen die leven in de eindtijd zoals jij en ik. Heb je ooit een leeuw zien jagen? Ik kijk met mijn jongens thuis nogal eens documentaires over wilde dieren. En ik vind de leeuw een van de meest fascinerende roofdieren. Als een leeuw gaat jagen, als een groep leeuwen gaat jagen, dan doen ze dat op een bepaalde manier. Ze zitten daar in het gras, vaak in het hoge gras. Ze zitten daar met elkaar en voordat ze tot de daadwerkelijke aanval overgaan, bijvoorbeeld op een buffel, dan wachten ze. Ze observeren. Ze kijken nauwkeurig totdat, wat? Het zwakke dier wordt gezien. Het zwakke dier, iemand die achterop loopt, iemand die zwak is, je zou kunnen zeggen, iemand die in de termen van deze conferentie, die ontmoedigd is, die ontmoedigde buffel. Het dier is misschien vermoeid en wat gebeurt er op een onbewaakt moment? Slaan ze met elkaar toe, ze jagen die kudde met buffels op en de bedoeling is om het zwakke dier, let op, te isoleren van het geheel. Ze willen hem apart drijven, los van de bescherming van de kudde, beeld van de gemeente. En op het moment dat het dier oververmoeid is, die ontmoedigde buffel, dan slaan ze toe. Vorig jaar mei was er op YouTube, op NOS.nl, zo'n filmpje van mensen die in de Beekse Bergen waren. Ja, we lachen daarom. Het waren, ik dacht, buitenlandse mensen die op een gegeven moment, het was denk ik middageten, besloten om in het domein van de cheetahs te gaan picknicken. En ze laden hun kind uit de auto, koelboxje mee met de boterhammen. En ze liepen zo het domein, het gebied waar die cheetahs zaten. En dat werd gefilmd van een auto daarachter. Nou, ik heb dat filmpje al een paar keer gekeken. Het is aan één kant fascinerend, maar ook aangrijpend. Je ziet die dieren naderen en later vertelde een van de verzorgers, het is gelukkig goed afgelopen, maar als ze hadden toegeslagen, dan hadden ze gejaagd op dat kind. Op de zwakke. Het is niet voor niets dat de apostel Petrus Satan vergelijkt met een leeuw. Een leeuw. En toen ik dat filmpje zag, en je beleeft dat eigenlijk mee, die mensen die uitstappen, die cheetahs die die mensen benaderen, dan heb je de neiging om van achter je scherm te roepen, ga terug in je auto. Keer terug naar de veilige zone. Of tegen zo'n buffel die opgejaagd wordt, zou je willen roepen, keer terug naar het hart van de kudde. Dat is de veilige zone. Nou, omgezet naar nu, naar mensen, keer terug naar de gemeente van de Heer Jezus Christus. De gemeenschap van broeders en zusters. Hoe werkt Satan vandaag de dag? Nou, niet anders dan in de tijd van het Nieuwe Testament. Hij zoekt de zwakken. Hen die worstelen met ontmoediging, met ongeloof, met teleurstelling. Nou, laat ik het concreet maken. Je begrijpt God niet. Waarom heb ik geen man of vrouw? Waarom kreeg ik die baan niet? Waarom die ziekte? Waarom komen er zo weinig mensen tot geloof? Waarom blijft die opwekking uit? Waarom dat moeilijke proces in onze gemeente? Waarom word ik niet gezien in de gemeente? Waarom doet men geen beroep op mij? Misschien heb je een verkeerd woord van iemand gehoord, wat diep van binnen is blijven haken. Je bent laten zitten, vergeten. En er is een soort van bitterheid in je hart gekomen. Hebreeën 3, we hebben dat net gelezen, spreekt over een hart van verbittering. Een hart van ongeloof. En eerlijk is eerlijk. Ook als je wat bezig gaat met het begeleiden van mensen, discipelen van mensen, misschien ook op een conferentie als deze, hoeveel harten zijn er niet die iets van die teleurstelling, die verbittering in de kiem hebben? Mensen die als het ware uit die kudde, die veilige zone komen en wat achterop raken. Wat is het gevolg? Nou, als ik kijk in mijn eigen leven, je in zo'n proces, je hart sluit zich al meer voor God, voor zijn woord. De liefde van God kan zo moeilijk doordringen tot je hart. En vaak, je sluit je ook af voor de gemeenschap met de kinderen van God. Je isoleert je. Je komt achterop. Er komt als het ware een folie om je hart, een rubber om je hart, een stalen ring, hoe je het ook wil noemen, waardoor het evangelie, waardoor de bemoediging die God je wil geven, je hart niet meer bereikt. En in dat proces, lieve broeders en zusters, dreigen wij een prooi te worden. Een prooi voor die tegenstander, die brullende leeuw. Wat is Gods medicijn om dit te voorkomen? Wat is Gods methode om zijn kinderen bij de les te houden in de veilige zone? Nou dit, lees met mij mee. De Hebreeënschrijver zegt, zie erop toe, broeders en zusters, leg je erop toe, maak er werk van, dat er nooit in iemand van u, dit is zo 100%, dat er nooit, op geen enkel moment, in ook maar iemand van u, een verdorven hart zal zijn vol ongeloof. Dat mag niet gebeuren in niemand van u, nooit. En hoe voorkomen we dat? Kijk vers 13. Maar vermaan elkaar elke dag, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Het is even een moment om tot je door te laten dringen. Gods methode om ons hart open te houden voor zijn stem is dus onder andere de onderlinge vermaning. De onderlinge fellowship, zoals die in de gemeente behoort te zijn. Vermaan elkaar. Hier staat dat woord parakaleo, waar Jacques gisteren ook over sprak, te vertalen met allerlei werkwoorden, onder andere vermanen, elkaar bij de les houden. Wanneer moet dat? Elke dag. Zolang men van een heden kan spreken. Deze tekst verklaart, bewijst het belang van de gemeenschap met de kinderen van God. Dat wij elke dag leven in onderlinge fellowship en open zijn voor de onderlinge bemoediging. Als een bescherming tegen de aanvallen van de boze. Hebreeën 10 zegt, wij moeten elkaar aansporen, hetzelfde werkwoord, parakaleo, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Echte geestelijke betrokkenheid op elkaar. De roeping van de gemeente, juist in de eindtijd. De kudde waardoor de zwakken worden beschermd. En nu een vraag. Ik denk, als we dit zien, dat we met elkaar instemmen, inderdaad, het is van belang dat er in de gemeente, in de lokale gemeente, een cultuur van bemoedigen is, van elkaar vermanen, op elkaar toezien, elkaar bij de les houden, gezien die tegenstanders. Maar de vraag is, deel jij in zo'n cultuur van bemoediging? Ik heb al verschillende mensen gesproken die op deze conferentie zeggen, het is heerlijk om met de kinderen van God samen te zijn. Amen. Het is geweldig om met elkaar de Heer te prijzen, elkaar te ontmoeten, bekenden en onbekenden, één in de Heer Jezus Christus. Maar Hebreeën 3 gaat een stapje verder. Delen wij in die permanente cultuur van bemoediging? Hebben wij een plek, een geestelijk thuis, waar we gelovigen, broeders en zusters ontmoeten en leven als een familie, op elkaar toezien, elkaar bij de les houden? Ik probeer dat concreet te maken. Ik denk wie deze tekst, wie de aansporing ook van het onderwijs van deze conferentie serieus wil nemen, die voelt aan dat dat meer vraagt dan dat we wekelijks met elkaar in dezelfde kerkbank zitten. Dat dat meer vraagt dan het horen van een goede preek, hoe belangrijk onderwijs ook is. Dat zo'n cultuur van bemoediging meer is dan dat je enthousiast bent over dezelfde voorganger. Dat het meer is dan dat je één bent in eenzelfde theologie, hoe belangrijk theologie ook is. Dat het meer is dan dat je één bent in eenzelfde doopstandpunt, Dat is allemaal niet de essentie. Het zijn belangrijke dingen, maar het vraagt meer. De gemeente in de eindtijd, daar hebben we het over, is een familie. Niet voor niets spreekt de Bijbel over broers en zussen. Een familie die deelt in hetzelfde leven. Namelijk het leven dat door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort en ons aan God verbindt, maar ons ook met elkaar verbindt. Geestelijke broeders en zusters in het huisgezin van de Vader. Mensen, gelovigen, die delen in eenzelfde geheim en geleerd hebben. Dat is de essentie van de gemeente in de eindtijd, om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Die iets van dat familie zijn in hun gemeenschap, in hun gemeente hebben. Met als doel dat wij in deze eindtijd stand houden. Dat je het volhoudt. Dat je niet, ik bedoel dat niet negatief, niet van conferentie naar conferentie leeft. Maar dat er een gestage groei is, doordat je verkeert in het huisgezin van de Vader. En bemoedigd wordt. We zijn aan elkaar gegeven. Ik vind het zo mooi, in de Hebreeënbrief, dat is echt een eindtijdbrief. Christenen die achterop waren geraakt. Messias beleidde de christenen, Joden, en ze hadden de Heer Jezus aangenomen, maar ze kwamen onder lijden te staan. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, we moeten elkaar aansporen, want de grote dag, de dag van Christus, nadert. Daar zijn we het over eens. Als hij dat toen al kon schrijven, hoeveel te meer kunnen wij dat vanmiddag tegen elkaar zeggen. De dag nadert. We hebben een tegenstander, we hebben God nodig, amen, maar we hebben ook elkaar nodig. Een vers daarvoor zegt hij, laten wij op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Mijn eerlijke vraag aan het einde van mijn eerste punt is, maak jij deel uit van zo'n bemoedigende gemeenschap? Heb jij een geestelijk thuis waar je bemoedigd wordt en bemoediging kunt geven? Maak je deel uit van een familie, zodat je gehoor kunt geven aan de apostolische oproep om elkaar elke dag te vermanen, te bemoedigen, bij de les te houden. Ik denk persoonlijk dat wij een tijd tegemoet gaan, gezien de ontwikkelingen. Dat we misschien wel totaal anders moeten gaan denken over kerk zijn. Nu de tegenstander zijn tanden laat zien. Dat we het ons niet meer kunnen veroorloven om te discussiëren over randzaken. Maar dat we de ernst van de tijd, het belang van een cultuur van bemoediging zien. Om tegen de stroom in. We gaan met elkaar tegen de stroom in. We denken aan antichristelijk beleid, dan denken we vaak aan het ver weg. Maar het tij is gekeerd, ook in ons land. We gaan behoren tot een minderheid, al meer. En zij die zich willen scharen onder het woord van God. En in gehoorzaamheid onder het woord willen leven. Willen blijven bij Bijbelse notities, zij hebben elkaar hard nodig. Met dat de druk op de gemeente toeneemt. Laten wij elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. En deze eindtijdgemeente heeft een cultuur van bemoediging als wezenlijk element. Ben je het daarmee eens? Verlang je daarna, strek je je daarnaar uit? Dan kunnen we verder. Bemoediging in de gemeente. Even op een rijtje. Wat bedoelen we ook weer? Ook voor de mensen die er misschien gisteren niet waren. De gemeente is geroepen tot bemoediging. Dat durf je vast niet meer te ontkennen na een conferentie over bemoediging. Parakaleo. Vertroosten, bemoedigen, aansporen, vermanen. Maar al die oproepen, al die testteksten die ook voorbij gekomen zijn in de achterliggende dagen, aan wie zijn die geschreven? Aan de gelovigen, aan de christenen. Je kan ook zeggen, aan de gemeente. Paulus richt zich tot de gemeente van Colosse, van Filippi. En twee dingen zijn waar over aan wie is die opdracht gegeven. Allereerst, het is de roeping van iedere gelovige. Op het moment dat je opnieuw geboren wordt en deel wordt van het lichaam van Christus, ben je geroepen als bemoediger. Dat is gisteren aan de orde geweest. We leven in een tijd van het priesterschap van alle gelovigen. Te vaak nog, denk ik, ik wil daar niet negatief over doen, maar dat we denken, joh, de dominee moet ons bemoedigen. Nou, dat is heel goed dat hij bemoedigt. Maar die tekst die we net lazen uit Hebreeën gaat over het bemoedigen van elkaar. Op elkaar toezien. Dat we samen, Efezebrief, toegroeien naar hem die het hoofd is. En dat het lichaam zijn groei krijgt. Dat is het collectief van de gelovigen. Iedere gemeentelid. Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen, om maar eens een andere tekst te noemen, bemoedig elkaar daarom, over en weer. En bouw de een de ander op. Je zou het zo kunnen zeggen, de christenen die in relatie met elkaar staan, dat zijn de spieren van het lichaam. En ze worden getraind, gesterkt door onderlinge bemoediging. De gemeente is geroepen en iedere individuele gelovige is geroepen om te bemoedigen. Een stapje dichter naar de praktijk. De tweede. Obstakels. En hier heb ik in de achterliggende dagen best veel over nagedacht. Want ik denk, als ik zou vragen, steek je vinger op. Bent u geroepen tot bemoediging? Dan zegt u ja. Ben jij geroepen? Voel je een verlangen om bemoedigend aanwezig te zijn? Dan zeg je ja. Daar wil ik me naar uitstrekken. Maar ik heb me de vraag gesteld, hoe komt het nu, vandaar het woord obstakels, dat we dat soms toch zo moeilijk vinden? Dat onderlinge gesprekken toch zo vaak blijven hangen op een bepaald niveau. Dat we misschien wenselijke antwoorden geven. Hoe gaat het met je? Goed. Hoe gaat het echt met je? Goed. En dat we soms zo moeilijk doordringen tot de kern van ons eigen hart. Ik denk, broeders en zusters, dat bemoediging, wil het echt zin hebben, dat we elkaar moeten gaan ontmoeten achter onze façades, achter onze maskers. Dat bemoediging kan landen daar waar wij geestelijk echt zijn. Want als u mij wilt bemoedigen en ik zeg ik sta hier, ik ben geestelijk ergens hier, dit houdt me bezig, maar ik sta eigenlijk hier, dan word ik daar bemoedigd, maar heeft bemoediging geen zin. Ik denk dat er iets in onszelf is, in onze relaties ook, in onze gemeenteculturen, dat voorkomt dat bemoediging diep kan landen. Dat het blijft bij woorden alleen. En dat het ons niet wezenlijk raakt of verandert. Wat zijn dat? Volgens mij zijn het maskers. We verlangen naar nabijheid, naar bemoediging, maar toch werpen we vaak onbewust barrières op. We zien het bij Adam. En dat is misschien, ik denk dat ieder dit verhaal goed kent. Genesis 3. Wat gebeurt daar nu? Als God Adam opzoekt, denk met me mee. Voordat Adam zondigde, genoot hij onverstoorbaar van de gemeenschap met God. Je zou kunnen zeggen, hij was wie hij was. Er waren geen muren, geen afstand, er was geen spanning. Maar toen hij zondigde, toen gebeurde er iets. Ja, zeg, hij werd zondaar voor God. Helemaal waar. Maar er gebeurde nog iets. Hij vluchtte bij God vandaan. Waarom? Hij schreef zelf het antwoord. Adam zegt, laten we er even goed over nadenken. Ik was bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij in de bosjes. En hier komt de aap uit de mouw. De emotie die Adam drijft is angst. Ik ben bang, zegt hij. De reden is, dat is het tweede zinnetje, ik ben naakt. En daarom kiest hij voor een soort van strategie. Hij vlucht. Hij duikt weg. Ik verborg mij, zegt hij. En ik denk dat wij delen in die erfenis van Adam. Ook al zijn we opnieuw geboren, we hebben soms nog Adams gedrag. En onderdeel van dat Adams gedrag is dat wij ons schamen. Dat we bang zijn. Bang zijn om voor de dag te komen. En daarom gaan we, misschien gebeurt dat wel onbewust en automatisch, gaan we schijngedrag vertonen. Gaan we achter de vijgenboom bladeren. Adam zegt, ik ben naakt, daarom ben ik bang. Nou, misschien denk je dat is lichamelijke preutsheid. Ik denk dat niet. Ik denk dat de reden dit is. Adam wist zich onaanvaardbaar voor God. Er is iets mis met mij. Als God mij in deze toestand aantreft, dan zal hij mij verwerpen. Tenminste, daar was Adam bang voor. En wij ook. Wij weten dat er iets mis is met ons. We zijn niet wie we behoren te zijn. En net als een vrouw die haar rimpels wil wegsmeren achter een laag met crème, kruipen wij het liefst achter een soort van masker. Om ons zo goed mogelijk voor te doen. Ik tenminste wel. Dat is mij aangeboren. De vraag is, en dat is een kardinale vraag. Is die angst terecht? Is die angst terecht? Is het terecht dat Adam in de bosjes kruipt en wij, omdat we bang zijn dat God ons aantreft zoals we zijn? Ik denk dat het antwoord ja en nee is. Ik ga eerst uitleggen waarom die angst van Adam terecht is. Denk met me mee. Adam en jij en ik, wij verdienen het om afgewezen te worden. Wij zijn, zoals we zijn, in ons zondaars bestaan, onaanvaardbaar. De zonde heeft ons diep aangetast en verwoest. En daarom eren we God niet zoals zou moeten en beschadigen we mensen door zondig gedrag. Ik zeg nog een keer, wij verdienen het om afgewezen te worden. Maar dat is juist zo vreselijk, want we willen niet afgewezen worden. Dan word je ontmaskerd. Je wordt eigenlijk betrapt en daarom duik je weg. Adam verborg zich. En ik denk dat dat de weg is die alle mensen inslaan, ook nadat ze tot levend geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. En dat dat een obstakel is voor de bemoediging in de gemeente. Want dat maskeren, ons een bepaalde houding aanmeten, dat zit op een gegeven moment als gegoten. Je merkt het pas als je het afzet. Nou, wat zijn dan maskers? Misschien denk je dat. Hè? Waarvoor kun je dan achter verbergen? Nou, Satan die reikt van alles aan. Hij strooit met allerlei dingen waarachter je kan verschuilen. Je zou zeggen, allerlei vijgenboombladeren. Adam, hier heb je er een. Stop je weg. Hier. Maak kleding. Nou, dat kan geld zijn. Die man die in de gemeente is, of hier op de conferentie is, die er gelikt uitziet, die een prachtig bedrijf heeft, waar je tegenop kijkt. Een man met mogelijkheden. Een man die naam verworven heeft. En als je hem ziet lopen, dan heb je een soort van achting. Maar het kan zomaar zijn dat die man helemaal niet bij zijn eigen hart komt. Roem, macht, status, gaven. Een bepaald charisma waar je achter kunt verschuilen. Het kan nog veel subtieler. Kan nog veel subtieler. Please gedrag. Een kritische geest. Of je vlucht in theologie. Omdat je het zo moeilijk vindt om over je eigen hart te praten. Het kan gewoon niet. Je vlucht in je bediening, in je roeping. Of je wordt juist heel verlegen, je trekt je altijd terug. Omdat je bang bent openbaar te komen. Anderen gaan juist heel veel praten. Altijd grappig zijn. Het kan een houding zijn die we aanmeten, ook onder de christenen, ook in de gemeente, die ons verhindert voor de dag te komen zoals we werkelijk zijn. En als ik Adam van een afstandje bekijk daar, en ik zie hem daar zo samen met zijn vrouw zitten, met die vijgenboombladertjes, dan denk ik, Adam, waar ben je mee bezig, joh? Adam, wat doe je? Je houdt jezelf voor de gek. Denk je nou echt dat je God voor de gek kan houden? Adam, kom op. Word eens eerlijk over je hart. Maar ook in de voorbereiding kwam ik erachter. Adam, hé, er is meer te zeggen, maar ik wil nu eerst dit zeggen. Adam, dat ben ik. En ik denk, even terug naar de gemeente, de bemoedigende gemeenschap, tenminste die het moet behoort te zijn. Als we elkaar ontmoeten in dat vluchtgedrag in de gemeente, dat maskergedrag, je snapt wat ik bedoel, en we willen elkaar gaan bemoedigen, dan bemoedigen we elkaar over en weer op het niveau van onze omhulsels. De woorden, of beter gezegd, de maskers, waarmee we woorden van afwijzing en van afkeuring van ons willen houden, want we willen niet afgewezen worden, we willen niet voor de dag komen. De maskers die we hebben om dat te voorkomen, die voorkomen nog iets. Wat? Dat woorden van bemoediging je hart kunnen raken. Toch zit er ook voordeel aan die maskers, want je bent wel veilig. Anderen denken dat je zo bent, maar toch is de prijs enorm hoog. Want we ervaren onder de christenen slechts een oppervlakkige gemeenschap. Ons diepste wezen wordt niet geraakt. En het kan ook in de gemeente, broeders en zusters. Ik vrees soms dat dat juist in de gemeente het geval is. Dat we op dat oppervlakteniveau bemoedigen. Omdat we zo moeilijk kunnen spreken over dat wat er werkelijk in ons hart is. Ik zei net, ik begeef me hier, maar ik doe alsof ik hier sta. En dan word ik daar bemoedigd, terwijl ik eigenlijk hier bemoedigd zou moeten worden. De bemoediging landt niet. En weet je wat het effect is? Nou, daar kunnen we over doorpraten straks. Maar in zo'n maskercultuur is er vaak geen klimaat van bemoediging, maar een klimaat van vergelijking. In plaats van elkaar echt te zien, gaan we onszelf meten aan die ander. Ik heb daar jaren ook aan meegedaan. Dat je eigenlijk bezighoudt met hoe doet die ander het? Hoe doe ik het? Dat je eigenlijk bezig bent om jezelf te beschermen in plaats van die ander op te bouwen. En dat kan in iedere gemeente een heel eigen kleur krijgen. In de ene gemeente moet je altijd blij zijn. Dus dan acteer je altijd blij. In de andere gemeente is het goed om altijd stemmig te zijn. Ernstig. Dan acteer je ernstig. In een andere gemeente is het de norm dat je altijd aanwezig bent bij de activiteiten, want dan ben je echt geestelijk. Dus, ik ben er altijd. Wij religieuze wezens, we vinden het zo moeilijk om vanuit een open, spontane relatie met God te leven, met Vader te leven, maar oh, zo moeilijk om vrij van religie, vrij van fariseïsme, met de ander te leven. Fariseërs, die iets spelen wat ze niet zijn. Weet je wat een kenmerk is van fariseërs? Nooit gezien. Maar in de voorbereiding hierover heb ik erover nagedacht. Fariseërs laten zich niet bemoedigen. Dat hebben ze niet nodig. Laat staan dat ze bemoedigen. Ben je wel eens bemoedigd door een fariseer? Willen we in de gemeente, in onze gemeenschap, op een echt niveau, op het niveau van ons hart, waar we zijn, met de strijd van ons hart, de strijd in je huwelijk, de worstelingen waar je doorheen gaat, de vreugde waarin je deelt, willen we elkaar echt gaan bemoedigen, dan is dit de voorwaarde. Dat we openheid geven over dat wat er in ons hart leeft. Ik kom daar zo nog wel op terug. Ik ken een Amerikaanse broeder, hij heeft ook wel in het verleden in Nederland gesproken. Dustin Rens, binnenkort is hij weer in Nederland, die een tijd lang een dubbel leven heeft geleid. Ik kan daarover spreken, omdat hij er zelf ook in het openbaar over spreekt. Terwijl hij actief was in een zendingsteam. En zei, ik heb een tijd lang, maandenlang heb ik geacteerd. Ik zag het zelf niet. Op een gegeven moment kreeg ik het door. Ik heb twee gezichten. Op een gegeven moment ging het pijn doen, ging het schuren. En toen kwam ik voor de keuze. Ga ik deze dingen in het licht brengen? Of blijf ik op het spoor van de maskers? En wat ik zo mooi vind, is dat hij zei, toen ik voor de dag kwam. Ja, zeker, toen stond ik voor gek. In de ogen van de wereld. Maar hij zei, de dag dat ik uit de bosjes kwam, was ook de dag dat ik geholpen kon worden. Het was een tunnel. Donkere tunnel. Maar toen ik besloot naar God allereerst, maar ook op een gepaste manier naar broeders en zusters om me heen in het licht te gaan leven, toen zag ik aan het einde van de tunnel licht. Ik merkte weer dat mijn hart ongedeeld was. Ik kon eerlijk spreken over de toestand van mijn hart. Nou, misschien zeg je, ik ben het ermee eens. Maskers helpen niet als bemoedigen. Ik hoop dat je het daarmee eens bent. Maar misschien heb je nu wel een vraag. En zeg je, oké, maar wat is dan de verandering die nodig is? Misschien denk je, ja, je gaat zeker nu zeggen dat we totaal naar alles en iedereen open kaart moeten spelen over wat er speelt in ons hart. Totale openheid. Niet totale geslotenheid, maskers. Aan de andere kant totale openheid. Begin ongeremd je hart te delen met ieder die op je pad komt. Voel je op je gemak. Zeg alles wat je voelt, denkt, volg je hart. Wees eerlijk. Ik denk dat dat een grote vergissing is. Dan beland je van de ene chaos in de andere chaos. En laat ik dit zeggen. Het is soms heel bevrijdend en soms ook hard nodig om een wond of een geheim die achter je net het truitje zit, om die eens op het moment dat je ervaart, dat moet ik openleggen, om die bijvoorbeeld met iemand van het luisterend oor of iemand die je vertrouwt, om dat open te leggen. Zo, joh, ik loop nu al eigenlijk een aantal maanden, een aantal jaar zo, maar het ziet er eigenlijk zo uit. Het kan heel bevrijdend zijn. Vaak is dat een eerste stap naar God. God gebruikt dat, hè, die onderlinge bemoediging, ook op dat punt. Maar op de lange termijn is de oplossing niet totale openheid naar elkaar. Als ik het hier op de dia zet, obstakels, totale geslotenheid, daar heb je die maskers. Totale openheid, altijd naar alles en iedereen vertellen wat je bezighoudt, dat leidt uiteindelijk tot gebroken gemeenschap. Want ik moet dan aan u gaan vertellen wat ik over u gedacht heb. En u moet aan mij gaan vertellen wat jij over mij gedacht hebt. Dat sticht helemaal niet altijd, die openheid. Dat maakt brokken. Dat houden we niet vol. Er zijn sectes geweest die hiervoor gepleit hebben. Die zijn uiteindelijk juist beland in de cultuur van fariseïsme. En wat is helemaal een gevaar? Als ik voortdurend mijn hart deel met u, voortdurend vertel wat mij bezighoudt, dan kan dat wel eens zijn dat ik de aanvaarding zoek van u. Dat ik hoop door u niet afgewezen te worden. Wat is het geheim? Wat is de uitdaging? En daar kom ik bij de derde. Wat is het geheim, de uitdaging voor een gezonde bemoedigingscultuur? Het eerste is dat wij ieder voor zich als onderdeel van de gemeente leren te leven in totale openheid naar God. Weet je met wie je voortdurend je hart moet delen? Met de Hemelse Vader. Weet je bij wie je aanvaarding moet zoeken? Bij de Hemelse Vader. Weet je bij wie je moet ontdekken dat je niet afgewezen wordt? Ook al komt openbaar van achter die maskers hoe het werkelijk zit. Bij de Hemelse Vader. Psalm 62 zegt: stort je hart uit voor zijn aangezicht. Christenen die geleerd hebben om in een regelmaat met God te wandelen, hun hart met Vader te delen, te delen wat je bezighoudt, te delen wat je vreugde geeft, te delen wat je verdriet, teleurstellingen geeft, om dat in regelmaat met Vader te doen, die mensen worden stabiele christenen. Want ze leren te leven met het zicht op de aanvaarding in Christus Jezus. Ons hart met God te delen. Niet onze bron van geluk bij mensen te zoeken. Bij je broeders en zusters te bezoeken. Want als jij het bij mij gaat zoeken, ik ga je vroeg of laat teleurstellen. Ik kan niet de bron van je vreugde zijn en jij kunt het niet voor mij zijn. Hoe vriendelijk en hoe bemoedigend ook we naar elkaar willen zijn, uiteindelijk als je je vertrouwen, je diepste vertrouwen stelt op die ander, kom je, dat is in een huwelijk ook zo, hè? Kom je bedrogen uit. Je hebt een verwachtingspatroon van een christen wat alleen God kan waarmaken. Als je trouwt met je man, je vrouw en je hoopt dat hij de bron van jouw geluk wordt, dat is afgoderij. Dat is echt afgoderij. Je verwacht iets van die ander. Jij moet mij gelukkig maken. Jij gaat mij iets geven. Jij compenseert mijn gemis, mijn gebrek. En uiteindelijk overvraag je die ander. Hoezeer die ook zijn best doet. En het probleem is, je moet het niet horizontaal gaan zoeken, maar je moet het verticaal zoeken. En als je dat doet, wat ontdek je dan? Adam, en nu kom ik bij het andere antwoord. Is zijn angst terecht? Ik heb net gezegd ja, maar zijn angst is ook niet terecht. Zijn angst is onterecht. Want als je uit de bosjes komt. Adam, waar ben je? Wat een vraag, hè? Aan mensen die gezondigd hebben. Aan mensen die verwond zijn. Aan mensen die er de brui aan gegeven hebben. Aan mensen die jaren geleefd hebben met een verslaving. Aan mensen die de schijn opgehouden hebben. Aan mensen die God jarenlang hebben laten staan. Hoe grof, hoe banaal. Dat we God de rug hebben toegekeerd. Dat je voor hem geprobeerd hebt de schijn op te houden. Wat gebeurt er als je uit die bosjes komt? Adam, waar ben je? Je staat daar als een verloren, beschaamde zondaar. Ontbloot voor Gods aangezicht, zoals je bent. Met je zonden en met je wonden. Wat is de bevrijding? Luister goed. Wat is de bevrijding? Dit. Ik ben door God gezien zoals ik ben. En toch is er hoop. De hemelse arts heeft een röntgenfoto van mijn echte situatie genomen. Hij heeft de plaat bestudeerd. Hoe het er werkelijk bij mij voor staat. Mijn werkelijke toestand is openbaar geworden. En toch, hij lacht me toe. Misschien moet ik worden geopereerd. Misschien moet ik lang revalideren. Nieuwe patronen leren. Maar ik zal leven. De dokter, de hemelse arts, hij vergoeilijkt onze situatie niet. Hij stelt onze zondigheid aan de kaak. In mij, dat is in mijn vlees, woont geen goed. Romeinen 7 vers 18. En gespannen wachten we zijn vonnis af. Adam staat daar. Ten opzichte van God. Komt daar die welverdiende afwijzing? Nee, er komt een hand op je schouder. Die zegt, wees niet bevreesd. Uw zonden zijn u vergeven. Ik veroordeel je niet. Ga heen in vrede. In Christus adopteer ik je als mijn geliefde kind. Zoals ik ben, kom ik onbereid, ongerestaureerd, ongeslepen als een ruwe zondaar, kom ik in het licht bij God. Hij heeft me gezien zoals ik ben. En toch, ik zal leven. Vader, aanvaard mij. Ik ben voor eeuwig bemoedigd. Ik ben voor eeuwig bemoedigd. Met mijn zonde ga ik naar Jezus, die voor mij tot zonde is gemaakt. En met mijn wonden, met mijn pijn, ga ik naar hem die voor mij verwond is. Wat doet God dan? Hij spreekt vanuit zijn liefde tot jouw angst, tot jouw maskergedrag. En als dat diep doordringt, als die aanvaarding door God doordringt tot op de bodem van je hart, als je dat cadeau ook vanmiddag omarmt, ik ben een kind van God geworden. Hij heeft mij gezien zoals ik ben. En ik ben in leven gebleven. Ik ben aanvaard. Dan maakt dat je tot een radicaal ander mens. En het gevolg is, broeders en zusters, weet je wat het gevolg is van mensen die zich diep aanvaard weten door God? Ondanks wie ze zijn, is dat je relaties met medechristenen diep gaat veranderen. Wat gebeurt er? In plaats van die totale openheid naar elkaar die brokken maakt, gaan we leren leven in totale toewijding aan elkaar. Als de liefde van God in je hart is uitgestort, dan ga je leren liefhebben. En dat heeft de gemeente nodig. De gemeente leidt aan een liefdesprobleem. Help mij, Heere, om die ander lief te hebben met de liefde die u in mijn hart hebt uitgestort. En wat gebeurt er als jij in je persoonlijke omgang met God, daar waar God je aanvaardt, bemoedigd wordt door de Hemelse Vader, daar word jij een bron van bemoediging voor de mensen om je heen. 2 Korinthe 1 vers 4. Paulus zegt, God heeft mij zo bemoedigd. Hij heeft mij uit alle nood en dood verlost. En daarmee troost ik de ander met de troost die ik zelf ontvangen heb. Je kunt delen hoe God jou aanvaard heeft. Hoe God jou bemoedigd heeft. Ja, oké, maar wat dan in de praktijk? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, het is een besef. Mijn huwelijk is nog niet volmaakt. Ik ben nog onderweg. Ik heb zorgen om mijn kinderen. Mijn denken moet nog voortdurend vernieuwd worden. Ik vecht soms tegen bezorgdheid. Ik heb de strijd te voeren tegen seksueel ongezonde gevoelens. Ik ben nog geen superchristen en ik weiger te acteren dat ik het ben. Maar in dit alles weet ik, in Christus ben ik wel super geliefd. Gods bouwproject is tot hier gevorderd. Ik ga het niet slechter en niet beter voordoen. Je kunt anderen bemoedigen. In die totale toewijding aan elkaar. En nog iets. Je kunt bemoedigd worden. Je kunt aangespoord worden. Je kunt vermaand worden. Als je je volledige aanvaarding niet bij God hebt gevonden, dan is een bemoediging of een aansporing voor de ander vaak een belediging voor je. Want het voelt alsof die ander je niet accepteert. Vermanen, dat zou het bewijs zijn van het feit dat je niet lief hebt. Dat is de wereld op zijn kop. Ik moet gaan zien, God heeft mij lief en in zijn liefde geeft hij een broeder en zuster aan mij die mij bij de les houdt. Dankjewel. Dankjewel dat je me helpt, dat je een spiegel voor me bent. Dat is Gods plan, juist in de gemeente. Dat is die cultuur van bemoediging. Die ander helpt mij om geestelijk te groeien. Samengevat, 2 uitdagingen. 1, totale openheid naar God. Dat is een pijler voor de cultuur van bemoediging. Totale openheid naar God. Je aanvaarding bij de hemelse Vader. En vervolgens toewijding aan de ander. Paulus zegt, Filippenzen 2, zo prachtig hè. Dat kunnen alleen christenen die hun identiteit in Christus hebben. Die de liefde van de Vader in hun hart hebben. Doe niets uit eigen belang. Of eigen dunk. Niets. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Dit kan, broeders en zusters, alleen met goddelijke liefde. Anders is het mission impossible. Hoe ga je de ander in alles belangrijker vinden dan jezelf? Nou, hierdoor. Door de liefde van God. Die leert om niet oog te hebben voor wat van jezelf is, maar oog te hebben voor wat van anderen is. Daarmee komt de gezindheid van de Heer Jezus in je leven. En dat is het geheim van de gemeente. Het geheim van de gemeente. De gezindheid van Christus. Allemaal, iedere gelovige, weet zich door God aanvaard. En heeft geleerd om de ander te dienen. Er is geen ruimte voor het vlees. Dat is het geheim van de gemeente. Er is geen ruimte voor het vlees. In de gemeente zijn we 1. Waar? Op het kruis. Daar zijn we 1 in de dood van Christus. En als ik daar besef bij het kruis, ik ben met Christus gestorven. Samen met mijn broeder en samen met mijn zuster. 1 in zijn dood. Dan is het onbestaanbaar daar rond het kruis, de gemeente rond het kruis, dat ik vanuit mijn vlees die broeder of zuster bekritiseer. Slecht over hem spreek. Mezelf hoger acht dan de ander. Eerlijk is eerlijk, als wij bij het kruis, 1 met Christus, gestorven daar met hem, op de ander neerkijken en onszelf verheffen boven de ander, dan heb je het toch niet begrepen? We zijn daar 1 met hem in zijn dood en het geheim, we zijn 1 met hem in zijn opstanding. En dat nieuwe leven waarin we met hem en met elkaar delen, dat is juist datgene wat ons motiveert. Om voor hem en voor elkaar te leven. Dat is een heel andere cultuur dan de cultuur van de wereld. En dit is het geheim wat ondergesneeuwd is. Het kan in de gemeente over van alles gaan. Maar dit zal het geheim moeten zijn. Dat we ons met elkaar daar 1 weten op het kruis. En daar leren lief te hebben. De ander belangrijker te vinden. Leren te luisteren. Leren die nood van die ander te horen en te bemoedigen vanuit de liefde van God. Hoe ziet dat er dan uit? Geef me zo'n plaatje van zo'n gemeente. Kan je die ergens vinden in Nederland? Geef me het adres. Ik geef even geen antwoord op die vraag. Ik vind wel een soort van zo'n gemeente in de Bijbel en daar sluit ik mij af. Een voorbeeld. Ik heb het gehad over het belang, ik heb het gehad over obstakels en ik heb het gehad over uitdagingen. Die 2 uitdagingen. Openheid naar God en toewijding aan elkaar. En nu de laatste, de 4e. Wat is nou een voorbeeld in de Bijbel van zo'n gemeente? En dat helpt ons om het praktisch te maken. Ik vind dat in de gemeente van de Filippenzen. De gemeente in Filippi. En ik noem 10 voorbeelden. Kort achter elkaar. Wees niet bang, ik doe daar geen half uur over. 10 elementen van een, je zou kunnen zeggen, 10 waarden van een cultuur van bemoediging. De eerste. Paulus zegt tegen de Filippenzen: jullie weten hoe vurig ik naar jullie allen verlang. Met de gevoelens van Christus Jezus. De gemeente onder het kruis houdt van elkaar. We hebben elkaar lief. Ik verlang naar jullie. Met goddelijke liefde, uitgestort in onze harten. Romeinen 5 vers 5. Tweede. Zo mooi. We bidden voor elkaar. Dit bid ik, zegt Paulus. Dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. In kennis en fijngevoeligheid. Paulus bidt voor de gemeente. In de gemeente leren we om te bidden voor elkaar. Derde, we kennen elkaar in een diepe zin. Ik zei net al, het is meer dan dezelfde kerkbank warm houden. Het is in een warme relatie staan. Als je de Filippenzenbrief leest, dan zie je voortdurende betrokkenheid. Paulus vertelt over zijn situatie en de gemeenteleden vertellen over hun situatie. Ze leven als een familie. Ze communiceren met elkaar. Kenmerk van die bemoedigende gemeente. De vierde. In de bemoedigende gemeente wijzen we elkaar op Christus en zijn beloften. Bemoedigen met een Bijbelwoord. Paulus begint zijn brief en hij zegt, dit vertrouw ik. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, het zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Broeder, zuster, ik wil je bemoedigen met een belofte van de Heer Jezus zelf. Hij die in jou een goed werk begonnen is, hij zal het voltooien. We bemoedigen elkaar met Gods beloften. Hoofdstuk 4 vers 5, waar hij zegt, de Heere is nabij. We houden elkaar Gods onwrikbare woord voor. Wat heerlijk. Als je deel uitmaakt van een familie waar dat kan. De vijfde. We zijn aanspreekbaar voor elkaar. Ai. Het wordt steeds spannender. Die moderne Nederlander, die op het kruis één is met Christus en zijn broeders en zusters, hij is aanspreekbaar. Paulus zegt tegen de gemeente, maak mijn blijdschap voorkomen doordat u eensgezind bent. Eén van hart, één van gevoelen. En tegen Euodia en Syntyche schrijft hij een brief, hoofdstuk 4 vers 2. Ik vermaan Euodia en Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. Je zult maar in die samenkomst gezeten hebben en die brief wordt voorgelezen. De oudste van Filippi staat op en zegt, we hebben een brief van de apostel Paulus uit de gevangenis. Ik zal hem voorlezen. En hij is gekomen bij hoofdstuk 4 vers 2. Ik vermaan Euodia, waar zit ze? Syntyche, waar zit je? Eensgezind in de Heere graag. We zijn aanspreekbaar. Syntyche, wat gebeurt er met je hart? Euodia, barst je niet in woede uit? Hoe durft die oudste? Wat denkt hij wel niet? Dat is vlees, je bent niet gestorven. Eén met Christus op het kruis. Weet je wat het effect is? Je wordt aanspreekbaar. Door God ben ik aanvaard. Amen. Daar ligt mijn vreugde. En mijn broeders en zusters zijn me gegeven om me te helpen om te groeien naar het beeld van Christus. Ja, Paulus, zeg het maar. Eensgezindheid graag. En hij wijst nog een derde aan. Clemens. Hij zegt, zou je die twee vrouwen, daar zitten ze, Euodia en Syntyche, zou je die willen helpen? Hoofdstuk 4 vers 3. Ze hebben samen met mij gestreden, zegt hij. Hun namen staan in het boek des levens. Dus als je vermaand wordt, is dat niet omdat je niet in het boek des levens staat. Weet je waarom je vermaand wordt? Omdat je in het boek des levens staat. Omdat je erin staat. Daarom vermanen we je. Houden je bij de les. Clemens, help ze eventjes. Help deze vrouwen. Mooi hè? Cultuur van elkaar helpen. We rijden niet gelijk weg uit de samenkomst. Maar we luisteren naar elkaar. Zullen we even zitten? Zullen we even bidden? We helpen elkaar. Dat is een verlengde. Elkaar geestelijk te groeien. Dat was Clemens. Ik heb het al gezegd. Zeven. En het is belangrijk. We achten elkaar hoog. Persoonlijk denk ik, als dit tot ons doordringt, dan moeten wij als Nederlandse christenen belijden dat we elkaar zo vaak niet hoog achten. Ik vind het zo mooi hoe Paulus spreekt over de gemeenteleden. Hij zegt over Timotheus, ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij. Verderop zegt hij over Epafroditus, ontvang hem in de Heere en houd, 2 vers 29, houd zulke mensen in ere. Mag ik je vragen? Hoe spreek jij over je broeders en zusters? houd elkaar hoog. Ik was laatst bij een samenkomst en zei iemand, hier kunnen we met elkaar alles zeggen. Hier kunnen we stevige noten kraken met elkaar. In de gemeente. We mogen elkaar vragen stellen, elkaar bij de les houden. Maar daar, buiten, daar spreken we goed over elkaar. We houden elkaar hoog. Nummer 8, we ondersteunen elkaar. Dat is een kenmerk van de eerste gemeente, maar het was ook een kenmerk van Filippi. Ze brachten financiën bij Paulus, die in de gevangenis zat. Epafroditus waagde zijn leven om bij Paulus in Rome te komen. En Paulus bedankt hen. We ondersteunen elkaar. Als je aan het kruis gestorven bent, dan is je bankrekening niet meer van jezelf. Je spullen zijn niet meer van jezelf. Je Volvo is niet meer van jezelf. Hoe zal de wereld weten dat wij delen in het leven van Christus? Hierdoor. Hierdoor dat we geleerd hebben om te delen. In een cultuur van ikke, ikke, ikke. Kunnen wij leren Christus en de ander. Het is eigenlijk in deze tijd niet zo moeilijk om verschil te maken. Paulus, hij was blij. Weet je wat ik heel mooi vind? Hij spreekt zijn waardering daarvoor uit. Hij zegt, ik wil jullie vriendelijk bedanken. In de gemeente leren we om waardering uit te spreken. Jullie hebben in mijn boekhouding gedeeld, zegt hij. Hoofdstuk 4 vers 10. Jullie hebben mij ondersteund. Bedankt. We spreken waardering uit. Nou, ik denk dat we dat misschien ook wel deze conferentie met elkaar wel een beetje geoefend hebben. Een bemoediging is ook waardering uitspreken. En als laatste, we zegenen elkaar. Hij eindigt zijn brief. Mijn God zal u naar zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Wie verlangt niet, broeders en zusters, naar deze gemeenschap? Wie verlangt niet om deel uit te maken van het huisgezin van God, waar deze waarden, deze Christuswaarden, hooggeacht worden? Mogen God geven, door zijn genade, dat deze geestvervulde, Jezus verheerlijkende en elkaar opbouwende cultuur gevonden wordt. Laten we bidden dat er in ons land, terwijl de tegenstander die leeuw rondgaat, dat de kinderen van God op het kruis één zijn en leren om elkaar daar te dienen en radicaal anders te zijn in deze tijd. Laten we bidden dat deze plekken van warme fellowship, dat leven onder het kruis gevonden worden. De gemeente, dat ben jij. De gemeente, dat ben ik. En de vraag is, ben ik bereid om mijzelf voor deze gemeente te geven? Ben ik bereid om mijn aanvaarding bij God te vinden? In openheid met hem te leven? Mijn maskers af? In de gemeente te zijn zoals ik ben. Ik bedoel niet vanuit het vlees, maar ik bedoel om eerlijk voor de dag te komen. Bemoedigd te worden en te bemoedigen. Deze gemeente kan alleen ontstaan als Gods geest opwekking onder ons bewerkt. Dat is de enige weg. Opwekking is het geboortekanaal van de geestvervulde gemeente. Ik verlang daarnaar. Heere, doe deze dingen in ons land. We danken u voor wat u allemaal geeft, ook in het verleden, aan gemeente, aan kerk. We danken u voor een traditie, dat we staan op de schouders van ons voorgeslacht. Maar we verlangen dat onze gemeentes, onze huisgezinnen van God, dit Christus leven kennen. Weet je wat Paulus deed? Hij zegt, om deze reden buig ik mijn knieën. En hij bidt voor de gemeente. En mijn voorstel is, dat we gewoon eens even een paar minuten stil zijn. Ik bedoel, ik ben een paar minuten stil. En dat we gewoon eens eventjes met elkaar, met de mensen die naast je zitten, zoals je hier zit, een kort moment van gebed neemt. Kort moment om te danken, maar ook om te bidden. Dat deze dingen, het geestvervulde gemeenteleven, een plaats zal hebben in ons land, in onze omgeving. Om deze reden buig ik mijn knieën, wetende dat alleen God dit maken kan. Zullen we even stil zijn? Zoek elkaar even op, draai even op, 2-3 minuutjes en bid met elkaar.